Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 13. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allentijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Tot zover. De tekst voor de eerste meditatie is uit Filippenzen 2, vers 12b en 13. 12b en 13. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Drie aandachtspunten, uw zaligheid, de moeite waard. De tweede plaats, uw zaligheid uitwerken. In de derde plaats, omdat God in u werkt. Nog een keer. Uw zaligheid, de moeite waard. In de tweede plaats, uw zaligheid uitwerken. In de derde plaats, omdat God in u werkt. Het gaat over uw zaligheid. Dat is nogal wat. Dat is niet niets. Het gaat er vanavond over dat je niet voor eeuwig in de hel belandt. Het gaat er vanavond over dat je Gods gunst in je ziel ontvangt. Dat je vrede krijgt. Hebt. Dat is toch het allerbelangrijkste. En daarom de moeite waard om daarnaar te luisteren, om daar deel aan te krijgen. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Het gaat over de verlossing van je schuld. Is er vanavond iemand die zijn schuld kwijt wil? Is er vanavond iemand die gered wil worden van de eeuwige dood? Is er vanavond iemand die de gunst van God in zijn hart wil hebben? Uw zaligheid. Uw. Rome zegt, wij geloven wel voor u. Doet u geen moeite. Behalve dan dat u flink wat geeft. Maar doet u verder geen moeite voor uw zaligheid. Als u over de brug komt en u betaalt, dan gaat de priester voor u geloven. De kerk zal het voor u in orde maken, door middel van Maria. Maar daar had niemand vrede bij, toch? Je kunt prat gaan op je bekeerde moeder. Maar daardoor krijg je geen vrede in je ziel. Geen vrede met God. Nee, dan laat Luther een ander geluid horen. Hij zegt, ik weet wel wat de naam Jezus bij mij gedaan heeft. Het is ook prachtig als je een bekeringsgeschiedenis leest. Die en die. Maar vanavond gaat het erover dat je Luther na kunt zeggen door het geloof. Ik weet wel wat de naam Jezus bij mij gedaan heeft. Tuurlijk weet u dat. Die naam zegt u niets of alles. Wat heeft de naam Jezus bij u gedaan? Niets of alles. Uw zaligheid. De persoon kwam weer centraal te staan. In de tijd van de Reformatie. Ik weet wel dat dat natuurlijk enorm is doorgeslagen. Want ongeveer gelijktijdig of iets voorafgaand aan de Reformatie kwam die stroming van het humanisme op. Ik werd belangrijk. En als het gaat vanavond over je zaligheid, dan is mijn ik uiterst belangrijk. Ik denk dat het humanisme de weg is kwijtgeraakt. En dat het ontaard is in de Franse Revolutie. Niemand boven mij. Ik ben koning. Ik ben God. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar krijg je evenmin vrede door. Maar als het gaat over de zaligheid, dan is het vanavond uiterst belangrijk. Ben ik zalig? Ken ik de Heere Jezus? Heb ik vrede met God? Zie je wel? Zowel het humanisme als ook de Reformatie stelde het persoonlijke weer centraal. Alleen, er zaten wel heel verschillende gedachten achter. Uw zaligheid. Want aan algemeenheden hebben we helemaal niks. Toch? Jezus is gestorven. Dat is een waarheid. God heeft mensen lief. Dat is ook een waarheid. Maar de natuur van het geloof is wat Paulus zegt in Galaten 2. Die mij heeft lief gehad. Dat zegt het geloof. Tuurlijk, het is toch schitterend als we het verkondigen dat God zondaren lief heeft. En dat de Heere Jezus voor zondaren gestorven is. Maar het geloof zegt, voor mij. Kijk, dat stelde de Reformatie weer aan de orde. Voor mij. Heeft u uw zaligheid lief gekregen? Wel, zeg Rome, werken dan. Als je zalig wil worden, werken dan. Het staat notabene in de bevelende vorm in onze tekst. Werkt uw zelfzaligheid. Zie je wel, zeg Rome. Tegen de Reformatie. Jullie met je Bijbel? Nou kijk, hier staat het. Werken joh, om zalig te worden. Staat het toch? Je moet toch wat doen? Ja, zegt Rome, je kunt het. Als je maar wilt. Je
kunt het, als je maar wilt. Zou ik zalig willen worden? Zou ik zalig willen worden? Niemand. We zijn zo verdorven. Ons vlees is vijandschap tegen God. Dus laat niemand van ons denken dat wij vanuit onszelf zalig willen worden. Tuurlijk wel, zei Pelagius. Tuurlijk wel. Als zo'n lief klein babytje geboren wordt, dan wordt het als een blanco vel geboren. Zo'n babytje kan straks kiezen om het wel of niet te willen. Helemaal aan jezelf. Om het wel of niet te willen. Ho, ho, zegt Rome. Dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Helemaal gaaf is dat babytje niet dat geboren is. Maar wat mannen als Luther en Calvijn willen, die zeggen dat dat babytje helemaal verdorven is. Nee, zegt Rome, dat geloven we ook niet. En dat belijden we ook niet. Rome zit er tussenin. Rome moet Pelagius niet. En Rome moet de reformatie evenmin. Rome zit er tussenin. Semi-Pelagianisme noemen we dat. Half. Rome zegt door de zondeval zijn we wel heel ziek geworden. Zijn we wel heel zwak geworden. Maar niet totaal bedorven. Nee, 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 nee. Ziek, zwak. Je hebt eigenlijk nog net genoeg kracht om te willen. Of niet? Om je tot God te bekeren. Of niet? En als je, zegt Rome, dan je tot God bekeert, dan helpt God je verder. God je verder. Zwak. Nou, daar hebben we het gisteravond over gehad op de catechisatie, hè jongens. Volgens Rome krijg je dan een infuus. En een heel klein beetje genade. Om je alvast een heel klein beetje te helpen. Maar je moet wel willen. Maar als je niet wil, ja, dan is je eigen schuld dat je verloren gaat. En dat is ook zo. Het is je eigen schuld als je verloren gaat. Je moet wel willen. Ja, zegt Pelagius, dat kan. Voluit. Ja, zegt Rome, dat kan nog net op het nippertje. Wij voelen wel aan, hè. Zalig worden. Het beslissende van zalig worden ligt dan in mijn keus. De wil is nog net sterk genoeg, zegt Rome, om je tot God te bekeren. Werkt uw zelfzaligheid. Dus als je graag zalig wil worden, zegt Rome, dan moet je willen. En als je wil, dan laat je dat zien in je goede werken. Zo word je misschien zalig. Maar ach, Rome, lees nu toch eens de verzen 5 tot en met 11 uit Filippenzen. Wat doet Paulus daar? Daar schildert hij toch de volkomen zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dat doet hij eigenlijk om de Filippenzen ootmoed te leren. Dat daarachter. Mijn hoogmoed wil nog wat kunnen. Ik wil niet totaal bedorven zijn. Ja, Filippenzen, kijk eens naar het grote voorbeeld, de Heere Jezus, hoe hij zich vernederde en daarom een naam kreeg, welke boven alle naam is, om u ootmoed te leren. Ootmoed te leren. Straks, dan zal de apostel de loftrompet doen schallen, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Opdat wij ootmoedig zouden worden. Zalig worden. Dan is van mijn kant alles uitgesloten. Zalig word ik. Uit vrije gunst. Alleen. Uw zaligheid. Onze tweede gedachte. Werkt uw zelfzaligheid? Dat staat er toch. Werkt uw zelfzaligheid. Zaligheid. Dat betekent eigenlijk, werk de zaligheid uit die u al gekregen hebt. Dus Paulus zegt dit niet tegen onbekeerde mensen. Hij zegt niet tegen onbekeerde mensen, nou jongens, aan het werk. Als je graag zalig wil worden, aan het werk dan, jongen. Dat zegt Paulus. Paulus schrijft aan kinderen van God, die de zaligheid al gekregen hebben. En hij zegt nu, werkt uw zelfzaligheid? Dat Grieks betekent uitwerken. Uitwerken. Datzelfde woordje vind je bijvoorbeeld in Johannes 6. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dan betekent dat ook uitwerken, hetzelfde woordje in het Grieks. Nou, dat is voor onze kinderen natuurlijk niet moeilijk, hè? Dat gaat daar over dat manna. Nou, wie liet nu manna regenen in de woestijn? Heeft Israël zelf voor manna gezorgd? Nee, dat deed God. Dat was me een wonder. Niet al die 40 jaren hoor. Maar dat was me een wonder. Op een dag trok de dauw op. En toen lag er overal manna. Wat is dat? Betekent die naam. Ronde korreltjes. De smaak van honingkoeken. Het was heerlijk. En het was voedzaam. Dat deed God. En wat had de Heere nu gezegd? Nu moeten jullie elke dag manna oprapen. Dat deed God niet. God gaf ze niet allemaal een kruik in hun tent. Hij liet het overal regenen, rondom de tenten, daar in de woestijn. En elke dag, behalve op de Sabbat, ging Israël uit om manna op te rapen. Werkt niet om de spijze die vergaat. Toch? Of krijgen we een mooi aanbod op de sociale media, hè? Maar je moet natuurlijk wel op je smartphone. Toch? Zo werken wij ook de dingen uit in het natuurlijke leven. Als we gezellig bij elkaar op de koffie zitten en roddelen over een ander. Als het gaat over het goed van deze wereld, dan werken we ons verderf uit. Beginnen we te begrijpen wat Paulus bedoelt? Paulus zegt, werkt uw zelfzaligheid. Houd het maar bij dat manna. De Heere Jezus is het manna, het brood dat uit de hemel is neergedaald. En het is alsof de apostel zegt, maak gebruik van de Heere Jezus. En dan gebruikt hij in het Grieks een vorm. Dat betekent dat gaat maar door. Elke dag opnieuw. Niet één keer manna rapen. Het is alsof hij zegt, wij hebben elke dag de Heere Jezus nodig. En dan zegt hij er twee dingen bij. Ten eerste, niet alleen als ik bij u ben, maar ook nu ik afwezig ben. Maar dat kan natuurlijk, hè. Als de dominee op bezoek komt, ja, dan moeten we natuurlijk wel over geestelijke, over bijbelse dingen praten. Over de zaligheid van je ziel. Nou zegt Paulus, niet alleen als ik er ben, maar ook als ik er niet ben. Dat is één. En twee, zegt hij, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Ja, precies, zegt Rome. Met vrezen en beven, zegt Rome. Onzeker, onzeker. O, zegt Luther, wat was ik bang voor die God. Ik zag mijn vader erin, die me altijd zo onbarmhartig kon afstraffen als ik fout had gedaan. Ja, zegt Rome, zeker weten doe je het nooit. Echt vrede kun je nooit hebben. Maar het kan zelfs zijn dat je op het allerlaatste, hè, vlak voor je sterven, een doodzonde begaat en dat je nog verloren gaat. Kijk, met vrezen en beven. Zou dat de apostel bedoelen? Dat we het nooit zeker kunnen weten? Nee, dat bedoelt de apostel Paulus helemaal niet. Helemaal niet. Met vrezen en beven, dat betekent eigenlijk met grote zorgvuldigheid. Met grote zorgvuldigheid. Waar moet je dan voor zorgen? Waar moet je dan op letten? Nou, dit hè. Kijk, Rome keek met argusogen naar Luther en Calvijn. En toen zeiden ze, jullie leren de rechtvaardiging van de goddelozen zonder de werken, hè? Dat leren jullie, hè? Ja, zei Luther. Ja, zegt Calvijn, dat leren wij. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je mensen die zeggen, nou, doet er toch niet toe hoe je leeft. Maakt niet uit. Leef maar raak, want je komt toch in de hemel. Daarom heeft Calvijn in zijn institutie eerst de heiliging behandeld en daarna de rechtvaardiging om te laten zien, Rome, luister goed, hè. Het is ons zeer zeker ook begonnen om een nauwkeurig leven. Want het leert de Bijbel met zorgvuldigheid. Weet u nog? Toen wij pas geleden zondag 47 behandelden van de catechismus, uw naam worden geheiligd. Dat de catechismus ons leerde dat Gods naam niet om onzentwil gelasterd zou worden. Door een onzorgvuldige levenswandel, door een slordige levenswandel. Dat wij mensen de mond niet open doen. Dat we de naam van Jezus niet belasteren. Dat is het, hè. Dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt tegen de Filippenzen. En dat is wat de reformatie ook wilde leren. Wij moeten die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen niet besmetten met een goddeloze, zondige wandel. Nee, met zorgvuldigheid. Heer Jezus, dat uw naam niet om mijnentwil gelasterd wordt. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 27, wandelt waardiglijk het evangelie. Waardiglijk het evangelie. Werkt uw zelfzaligheid uit. Onze laatste gedachte. Het is kort. Omdat God in u werkt. Kijk maar naar onze tekst. Want staat in vers 13. Dat is een redengevend woordje. Waarom werkt nu de gelovige, Gods kind, zijn zaligheid uit met vrezen en beven? Omdat God in hem werkt. Beide het willen en het werken. Beide het willen en het werken. Dus met andere woorden, vers 12 leert helemaal niet dat wij een vrije wil zouden hebben. Nee, God die werkt eerst een nieuwe wil in de wedergeboorte. Een nieuwe wil. Want daaraan kun je een kind van God herkennen. Paulus zegt dat later in Romeinen 7. Het goede dat ik wil. En nu schrijft hij hier aan de Filippenzen niet alleen het willen, maar ook het werken. Ook het werken. Of zoals het staat in Ezechiël 36. Ik zal maken dat u in mijn wegen zult wandelen. Dat is wel tot troost voor degene die elke dag struikelen. God werkt het willen en het werken. Maar dat werken, dat is nog onvolkomen. Ik zei net dat Calvijn in zijn institutie eerst de heiliging behandelt en dan de rechtvaardiging. Dat doet hij tegen Rome. Maar Rome zegt, jullie maken er een potje van, hè? Je leeft maar raak. Als je zegt, alleen het werk van Christus. Nee, zegt Calvijn, absoluut niet. Nee, hebben we net gezien, absoluut niet, met grote zorgvuldigheid. Maar Calvijn doet het om nog een reden. Eerst de heiliging en dan de rechtvaardiging. En dat doet hij tegen de wederdopers. Die zeiden, een kind van God leeft volmaakt, volkomen. Heiligingsdrijvers. Nee, zegt Calvijn. Elke keer als we struikelen in de heiliging. Dan zakken wij weer, dan rusten wij weer op dat fundament van de rechtvaardiging. God werkt het willen. Ja, toch. Ik zou zo graag volmaakt willen leven. Maar dat is voor straks. En het werken. Dat is nog onvolkomen. Vandaar elke dag weer opnieuw dat manna rapen. Opdat wij de Heere Jezus zouden nodig hebben. Zouden blijvend nodig hebben. Want het is God die in u werkt. Dus omdat Hij werkt, ga ik mijn zaligheid met grote zorgvuldigheid uitwerken. Nou, dan voel je wel aan vanavond welke vraag ontzettend belangrijk is. Hè? Is God begonnen? Is God begonnen in mijn leven? En waar ligt dat begin dan, dominee? Ja, de Heere Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Gaat er dan niets aan vooraf? Nou, dat zeg ik niet. Maar wat aan de Heere Jezus vooraf gaat, dat kan u niet zalig maken. Dus met andere woorden, de grote vraag is, waar is de Heer Jezus, die volkomen zaligmaker van zondaren? Nog één ding, kan maar, ik heb nog 2 minuten. Er staat naar zijn welbehagen, naar zijn welbehagen. Wat betekent dat? Nou, dat duidt op vastigheid. Als de Heere zou handelen met ons, zoals de remonstrant dat leert, op grond van een voorzien geloof, dus ik ga eerst geloven en dan komt de Heere, of zoals Rome dat leert, eerst je goede werken doen en dan zal kom gewil de Heere helpen. Dan zou ik misschien de ene keer zalig zijn en de andere keer niet. Dan zat ik altijd in twijfel. Maar na zijn welbehagen, weet je wat dat betekent? Voor wij genade ontvingen, waren wij hardnekkige zondaren. Dat is welbehagen. God zoekt geen beste zondaar. God zoekt geen gewillige zondaren, hardnekkige zondaren, die niet willen. En aan het begin hebben wij gehoord, niemand wil. Wel, dat kan iedereen vanavond zalig worden naar zijn welbehagen.